Van harte welkom bij nieuwe 11 Insiders met hele mooie gasten. Want kijk aan mijn rechterkant, Denis Prishchenenko, The Beast. Die heeft gespeeld voor Union Berlin, voor CSKA Sofia, voor Heart of Midlothian, mooie clubs, Beerschot. En natuurlijk niet te vergeten, KMSK Deinze. Dat zijn allemaal traditionsvereinen. Hartelijk welkom.
Welkom, dankjewel.
Ja, we gaan wat Nederlands vandaag horen, wat Engels ook. Podcast kan het allemaal wel, misschien een beetje Duits erbij, dat gaan we wel zien. Niet in het Duits, wel gewoon in het Nederlands. Tarik Tissoudali, van harte welkom.
Dankjewel.
Vers van de pers, nog net uit de douche denk ik bij Gent.
Ja, precies.
Nog een teammeeting gehad?
Ja, ook.
Ja, van harte welkom. Ja.
Dankjewel.
Heren, in het weekend was er één groot thema natuurlijk. Hè, dat gebeurde na Club Brugge Anderlecht. Nog eens even luisteren wat Vincent Kompany zei in het in de interview. Was het niet echt, maar hij maakte een statement na de wedstrijd.
Ik ga sowieso naar huis gedegoûteerd en teleurgesteld. Ik ga het ook heel kort houden met mijn staf, spelers en mezelf. We zijn de hele wedstrijd lang uitgescholden geweest. Bruine aap en wat dan ook. En ja, dat zijn dingen. Ik heb het er moeilijk mee.
Ja, bijzonder pijnlijk hè, dat het nog maar eens gebeurt. Je kan het alleen maar heel zwaar afkeuren. Ik kan het alleen aan jou vragen, Tarik. Heb je zelf ervaring ermee om racisme te voelen op een veld en te horen?
Ik heb zeker ervaring mee. Vooral wedstrijden waar veel concurrentie en bijvoorbeeld Antwerp in Nederland ook. Een grote club als Feyenoord, waar best wel vaak wordt gereageerd. Daar hoor ik ook vaak van andere spelers. Maar ik denk dat dit wel... Dit heeft denk ik wel meer dan racisme te maken. Als je zoiets zegt, wat Kompany zegt. Je ziet dat hij echt is... Dat het hem echt heeft geraakt. En bij mij hoor je meestal andere dingen. Zoals kut Marokkaan en dat soort dingen. Maar dit heeft denk ik wel, meer impact.
Ja, je zegt echt. Hij was echt aangeslagen, hè?
Ja, je ziet het aan zijn ogen gelijk, dat het echt pijn deed. En ja, als voetballiefhebber, als je dit niet voelt, dan dit is het gewoon pijnlijk. Ik denk voor wat Kompany heeft betekend voor België, is het zeker, ik vind daar geen woorden voor.
Nee, als jij racistisch bejegend wordt, hoe komt dat binnen? In je hoofd, in je hart?
Ja, van de supporters hoor je vaak. Ik heb ook wel eens... één keer meegemaakt met een speler, maar bij mij is het anders. Ja. Ik ben ook best wel hard opgegroeid in Amsterdam. Ja. Als iemand mij aanschat, schat ik hem gewoon terug uit en dan laat ik eroverheen. Maar zoals ik al net zei, ja, als iemand zegt kut Marokkaan, schat ik je gewoon terug uit bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dit is meer dan racisme. Dit is gewoon, dit kan gewoon niet.
Hoe moet dit, denk je, aangepakt worden? Want er wordt vaak over gesproken. Lukaku deed een heel sterke statement. Hij zei echt, fuck off met jullie hashtags. Actie nu. Heb jij er enig idee van? Ja, want voor spelers is het vaak moeilijk. En na een wedstrijd blijven ze vaak op de vlakte. Hebben vaak ook wel wat angst voor misschien bepaalde fans. Hoe moet dit opgelost worden? Überhaupt, als dat al kan?
Ja, ik denk sowieso heel hard. Racisme hoort sowieso niet bij het sport. Ik denk dat er zijn genoeg camera's, denk ik. Camerabeelden en het openbaren, denk ik. Het openbaren van, bijvoorbeeld een Jan-achternaam, zoiets moet voorkomen of zo voor racisme. Dat die echt wordt geopenbaard. Dat mensen weten van, oké, hij is het geweest. Echt ook iedereen eromheen in zijn omgeving ook weet wat hij heeft gedaan. En zulke mensen gaan wel drie keer gaan nadenken dan.
Ja, en moet het dan van boven geregeld worden in een soort van voetbalbond? Of moeten clubs zelf bepaalde maatregelen nemen?
Ik denk eerlijk gezegd dat clubs niet veel aan kunnen doen. Het zijn gewoon rotte appels die ertussenin zitten. En ik denk als supporter, als andere supporter, als je ernaast zit, dat je er wel wat gewoon voor moet zeggen. En als een steward of een politieagent of zo erbij is, dan dat je gewoon... die horen niet in het stadion en die kunnen het verpesten voor andere supporters natuurlijk. En ik denk ook, niet alleen met de clubs. Het moet harder aangepakt worden.
Ja. Nog één vraag erover. Hoe is er bij jullie, bij Gent? Ongetwijfeld is er daar ook over gesproken. Jullie hebben ook een hele diverse groep. Hoe ging dat vandaag?
We hebben er niet echt specifiek over gesproken vandaag, over wat er is gebeurd. Bij ons in de groep merk ik gelukkig niks van. iedereen kan het wel met iedereen overeen. En ja, daar ben ik wel blij om. Dus bij ons is er niet echt veel
afgesproken. Nee. Dennis, geboren in Potsdam. Ik ga de vraag in het Nederlands stellen. Wat is jouw herinnering met racisme dat je zag of voelde bij een van je ex-clubs?
One of my recent memories was in CSK Sofia.
Sofia is een, ja, die staan er een beetje onbekend, hè?
Ja, Bulgarian people, they're like in CSK Sofia were a lot of Nazis, like real. We even know them as the players. We knew that the supporters, like let's say, like 5% of them are like real Nazis. So, and we had also obviously some foreign players, some colored players, which were my friends still until now. And you know how it is in this country. So if you perform, you're the king. You are like the hero and stuff. But as long as you don't score anymore, or you play like two bad games, then the support is behind against you already. So we had a game. He was not so good. One player, Tony Silva. He was not so good this game. Then the second game also not. And we lost, I think, 2-0 at home, which is a big thing for CSK Sofia. So after the game, he had an orange BMW. And after the game, there was like a big swastika with a key. Somebody made a big swastika, so he was really sad, even crying and stuff, this guy. So he took a lawyer, I remember, and actually 1 or 2 weeks later, he left the club because of this, because he felt not safe anymore.
What would you do? Wat zou jij doen als je op het veld staat en een van je ploegmaten krijgt racisme naar zijn kop, krijgt verwijten naar zijn hoofd? Wat zou jij doen als je kapitein bent?
At the moment in the game, I would probably go to this team play, to my teammate and try to calm him down, because I know it feels bad, but at the moment nothing to change right now in this moment. So I would tell him to focus on the game, to just forget it, to say yeah, this people, they have probably some complexes, some issues inside of their head, so they try to let it out on you. So just be more clever, be above them. So don't let it touch you. Just do your game and.
Dat is wel niet zo simpel natuurlijk, hè? Want we hebben ook zo eens Elay Maritra gezien. We zagen vorige week, maar dat werd dan niet helemaal uitgeklaard wat er met SEC gebeurde bij Antwerp. Dan ben je wel ja, overmand door emotie. Dat sommige mensen ja, worden tot diep in de ziel geraakt gewoon. Hè? Dat is niet evident. Hè?
Obviously it's difficult. I've never been in a situation before. But yeah, this is a thing, the players... I think everybody's different. Every character is different. There are some players like me, maybe, who, to be honest with me, I don't care.
You don't give a shit?
I don't give a shit. I don't give a shit what people talk to me or what say to me. Stupid Ukrainian, stupid Russian, stupid whatever.
Ja, want jij hebt meerdere paspoorten of nationaliteiten.
No, I have only one passport. One
German.
One German. But my mother is Belarus. My father is from the Krim.
Ja.
Yeah. So, yeah, I have been, I don't know what even, my blood is mixed, but my passport is German. So, like I said, I don't care what people say about me, but our players are not so, they have different character. So I understand they will take it personal, but I believe in this situation you should focus more on the game, and after the game you could try somehow to find a solution.
Oké, okay, waarom hebben ze die man nog niet opgeroepen voor de mannschaft, Tarik? Die moet toch voor Duitsland naar het WK, of niet?
Ja, als ze geen prijzen willen pakken, dan moeten ze hem uitnodigen.
Als ze geen prijzen willen pakken?
Ja,
ja, maar die was weer geschorst in het weekend, hè?
Ja, always. Every game, something, I do something. It's in my nature.
Met de mond of met de voeten?
Foot, wait, what happened? This referee, I don't know, again... Good referee is my friend, but you know what? I have the feeling the referees in Belgium, they know me already. Napichenko, you know, he's the guy with the tattoos. He's a little bit stupid. So, and I believe when I make a tackle, even when I say today I'm going to play calm, I play easy, they give me straight away foul, straight yellow. Or I make a tackle in the box, maybe little contact, penalty. They look at. Sometimes it happens, I tackled, the referee don't even whistled. Then first of all, he was like looking at me and like, 10 seconds later, he saw me, okay, oh, Pichnenko, penalty. You know, this what I don't get sometimes, but yeah. So I got a really easy yellow card after 9 minutes against Beveren, which for me was foul, but not yellow.
Yeah. Oh ja. Tarik, jij bent een beetje de man van het moment eigenlijk. Hè? Al een tijdje langer bij Agent in onze competitie. Je bent misschien wel een outsider voor die mooie vergulde schoen. Wie weet. Leeft dat in Nederland al? Beginnen ze jou daar te kennen?
Ik krijg wel heel veel berichten van mijn, ik krijg wel berichten van mijn oude coaches eigenlijk, die ik heb meegemaakt.
Van Louis ook?
Nee, die niet. Die niet. Maar mijn oude coach en ook... in voorbereiding tegen Feyenoord gespeeld. Altijd positieve berichten van de coach Arne Slot heb ik ook meegemaakt. Die volgen me wel. Maar in Nederland, ja, meeste oude teamgenoten volgen me ook. Ja, die geven gewoon aan dat ik goed bezig ben. Dat ik door moet gaan. Gewoon de standaard dingen.
Ja, wat is het mooiste compliment dat je al recent ontvangen hebt? Misschien uit onverwachte hoek?
Ja, de gekste dingen heb ik... Ja. Je krijgt van vrienden, ja, je krijgt gewoon de gekste reacties van. Ja, het mooiste is denk ik dat geen inspeler in België dezelfde speelstijl heeft als mij.
Nou, je bent volkomen uniek, hè? Dat is wel zo. Hoe ziet jouw coach dat? Wat beseft hij dat je eigenlijk op instinct moet voetballen en niet te veel opdrachtjes moet meekrijgen? Of krijg je die wel mee?
Nee. Hij geeft me wel gelukkig het vertrouwen en de mogelijkheid om. Om mijn eigen ding te kunnen doen. Maar natuurlijk wel bij balverlies heb ik wel natuurlijk gewoon opdrachten. En waardoor je ook het team moet helpen.
Heb je daar de pest in?
Nee. In principe, de systeem van hoe we spelen. Ik denk dat het me wel ligt dat we... Hij wil me het liefst niet op mijn eigen helft hebben. Dus dat is wel ideaal.
Ja, die dribbel van jou, die kap, dat is... Ja, dat is bijna kunst, hè. Dat mag tegen de muur. Hè. Dat zei Aster en Zeemana ook. Ik was op jullie wedstrijd tegen Genk. We halen er even een doelpuntje bij en luister ook vooral naar het commentaar.
Tissoudali. Oh, mooi gedraaid. Fantastisch gedaan van Tissoudali. Maak er een foto van en kader hem in. Wat een doelpunt van Tarik Tissoudali. De beste man op het veld.
Wat mij dan enorm boeit, als je iemand een middenvelder neemt of een verdediger die niet gewoon zijn misschien om één op één met een keeper te komen, die kunnen plots zo'n adrenaline rush krijgen en door spanning overmand en 120% afwerken. Maar jij blijft lucide. Hè? Wat gaat er in je hoofd om dan? Gebeurt er iets dan in die 16 meter?
Je bedoelt na de actie?
Ja, als het echt moet gaan gebeuren.
Ja, af en toe heb ik ook wel het gevoel van, ja, bijvoorbeeld ik heb een mooie actie gemaakt, dan heb ik in mijn hoofd van, ja, oké, als ik hem nu maak, dan is het een wereldgoal bijvoorbeeld. Dat heb ik wel eens, heb ik ook wel eens hoor, maar af en toe heb ik ook dat ik overhaast schiet. En ik denk dat ik daar nog een stap in kan maken. Eerlijk gezegd, tijdens zo'n actie, ja, dan denk ik gewoon, ja, je gaat natuurlijk met volle vertrouwen erin. Ik denk van, ja, ik ga hem gewoon maken en... Een hoop iemand dat je maakt.
Ja, je denkt niet, ik heb thuis nog afval staan, ik moet nog dingen doen of zo.
Nee.
Stel je voor.
Nee, op dat moment niet.
Want jij bent de man van de actie. Is eigenlijk de actie maken en de assist geven. Ja, is dat nu het meeste van de voldoening? Of toch echt dat prikken?
Dat scoren is natuurlijk het moeilijkste, uiteindelijk. Actie maken en assist geven is ook mooi, hè? Als je maar het team kan helpen en betrokken bent bij het doelpunt, dat is het belangrijkste voor mij. Ja.
Ja, die Champions Playoff, dat is het ultieme doel wel. Dat moet wel gebeuren, hè? Dat leeft ook binnen de groep?
Ja, steeds meer. Het leeft. Ja, we hebben gezien dat we nu als team ook reeksen neer kunnen zetten. En dat was het enige eigenlijk wat we misten. Het leeft zeker voor de wedstrijd ook. Wordt serieus gesproken van, hey, luister, we maken nu geen grappen meer. We moeten gewoon vol focussen op de overwinningen telkens.
Neem ons eens even mee naar een moment in de kleedkamer voor een belangrijke wedstrijd. Wie neemt dan het woord en wat wordt er dan gezegd in de op-pep buiten de coach van de spelers?
Meestal de aanvoerder Fadis Odija, die is zeg maar wat de leider in de groep. Je hebt Mike Engadeu, is ook een leider. Ja, meestal vlak voor de wedstrijd is het gewoon onze coach. En op het veld, en Svadi is meestal wel degene die iedereen oppept en Mike ook.
Ja, ja. Dennis, weet je nog de eerste trainingsdag dat je tegenover Tissoudali, Tarik met de voornaam, stond op training? Je kende hem niet en plots train je ermee. Hoe was dat?
Yeah, me at this time I was playing at Bershkot and I was like the kind of the king at the club. Not the king. I was a big player then.
You were the president and the king.
I was the president and everything. I made the transfers. No, but so then I saw online they signed some Tiso Dali, you know, and I checked this things. I was like, ah, oh, some shit player, you know, like from Holland somewhere, some second division team, you know. So, and you know, and I saw him, he was normal, you know, a little bit ugly, his eyes and his chin was like, no, no. But then in the dressing room, I didn't speak to him because I'm the guy, I speak to my old friends, the new guys, they have to prove it first. So, and there was the first training. And I remember from the first, like, we done Rondo, he was a little bit shit. So I thought, oh, fuck, some bad player. So we played then 11 against 11. And it was a ball played into my back, long ball. And I looked to my left, I see this guy, Tiso Dali, next to me. And I thought, ah, some weak player. So I was not going full. But then last moment, I want to show him, I want to put my body. But he chipped the ball over me and he scored. So I said, oh, some lucky player. So the same game, like 5 minutes later, it was a ball played between me and him, 50-50. And I said, okay, now I'm going to show him that who's the king here. Who's the boss on this field? So I tackled, and just before my tackle, he flicked it. You know, his flick, what he does. So he played me out, and he scored again, like 2-0. I thought, shit, this player's not too bad. So, and then, you know, he starts, and the third time, I got a little bit angry, so I, same ball, and I just killed him. And then I think he didn't train anymore. But yeah, since this day, we became good friends. We started to speak more, and then I realized, actually, this guy, he's not too bad.
Ja, weet je dat nog, die moment? Of komt het allemaal wat terug?
Ja. Ik weet precies nog dat moment wat was gebeurd. En ik dacht precies hetzelfde. Hij dacht van slechte speler. En ik dacht van ja, slechte verdediger. Ik dacht, als hij een van de beste verdedigers is van de competitie, dan ga ik heel veel goals maken. En zo was het gaan. En zo hadden we ook daarna gelijk goede contact. En ja. Hij was heel open en eerlijk altijd. En ik zei het ook gelijk tegen hem van... I was really thinking, who is possible? You are one of the best defenders of the league. Zo maken we die grap.
Ja, tuurlijk.
En zeg, zo waren we vrienden.
Dat kunnen we nu wel zeggen. Dat is al een tijdje achter ons. Jullie zitten bij Beerschot op een moment. Propere handen, de al dan niet vermeende omkoopaffaire. Jullie gaan naar 1A of naar 1B. Dat wordt op een bepaald moment bekendgemaakt terwijl jullie op stage zitten. Want heel veel spelers zijn gekocht voor 1A-voetbal. Onder andere Holzhauser. Jullie zitten daar met Stijn Vreven. Hoe ging dat exact, dat moment?
We hadden een teambuilding. We gingen kaarten, dat weet ik nog.
Kaarten met de motor of kaarten met de handen?
Nee, kaarten met een autootje, zo, zeg maar. En ik was al geweest, dus ik ging zitten. En toen kwam volgens mij Pieter Jacobs. Die had het ons verteld. En je zag dat de coaches het al wisten. Je zag dat iedereen echt... in shock was. Niemand had verwacht, want iedereen ging ervan uit. Volgens mij had KV Mechelen ook een grote impact. Dus iedereen dacht, ja, als er matchfixing is gebeurd, ja, is het onmogelijk dan dat ze toch kunnen promoveren. Daar ging iedereen eigenlijk een beetje van uit. En ik denk dat op dat moment dat iedereen was in shock. Iedereen was, ja, was stil. En ja, was eigenlijk, ja, iets, maar je kon het niet geloven.
Nee, hoe reageerden de spelers die waren gekomen voor professioneel voetbal op het hoogste vlak? Die waren niet tevreden wellicht.
Ja, Holzhauser ook. Die was Dylan Sint-Louis was ook gekomen voor 1A. En die waren wel echt teleurgesteld en dachten van ja, ik wil het liefst niet in 1B voetballen natuurlijk. Want die zijn gewoon nog gekomen, die hebben hun eigen ambitie ook. En dat was heel pijnlijk. En uiteindelijk... Na een paar dagen hebben ze toch besloten om te blijven. En toen dachten we, we gaan er gewoon voor binnen een jaar promoveren.
Ja. Hoe kijk jij naar zijn evolutie van toen je hem bij Beerschot zag en nu zie je hem bij Gent? Was het verschil? Is er een verschil?
Ja, there's a difference. He took, in my opinion, a big step. But the most important thing, his qualities are the same, but just mentally. Mentally it's a big difference, you can feel it. When he came to Beerschot, he had always difficulties. I remember with Vreven, he was, I think, the first year, there was like a statistics. He was the most player, the number one of the players who were substituted the most.
Oh, yeah.
The fastest. So I think after every game after 50 minutes, he was already out. So yeah, it's very difficult for him. Some games he was not on the in the squad, even he was on the tribune. Me personally, I didn't understand it because in trainings he was always good. In the games, you know, player like him, you need to give him more confidence. So, and maybe I can tell a story. Yeah, when we were in Spain on stage, and at this time Tarik was not playing much. He was like, I think the 3 games before stage, he was not even in the selection. He was on the tribune. So, and then he comes to the room of Worogowski, Holzhauser and me. We were in one room together. So he comes to the room, a little bit sad. So he said, guys, today I agreed with the club. Berchtold, they will let me go for free. If I find a team, I will go. And there's a team interested in me. I don't know from where. Saudi or something?
That's from Qatar.
Qatar, yeah.
Yeah, there was some team interested. He said goodbye to us, like, nearly crying. Not crying, but sad. I was sad and hugging, like, see you and good luck. And then he left and after, and me and Holzhauser, we said, yeah, okay, he don't play much. He's not too good then, to be honest, if he doesn't play. So it's good for him that he's leaving. And then you see, now he's the king of Vlaanderen.
Dat is ongelooflijk, hè?
Ja.
Ja. Wat is jouw take op dat verhaal? Ga eens even terug naar dat moment. Je zit diep en dan komt Qatar. Leg het eens uit.
Ja, je zit natuurlijk zo in een moeilijke schuit, zeg maar. Je speelt niet, terwijl je wel wilt spelen natuurlijk. Ik weet nog dat ik zei van... dat ik met Losada ging praten. Van Losada, ik wil dat je eerlijk tegen me bent. Als je me niet nodig hebt, laat me dan weten. Want dan kan ik zeg maar, ergens anders misschien mijn plezier terugvinden. En die was eigenlijk ook eerlijk. Zei tegen mij, ja, geef me de tijd tot de winterstage. En dan zal ik een besluit nemen.
Ja.
En bij de winterstage werd duidelijk gezegd dat ik zeg maar, gratis weg mocht gaan naar een andere club. Buiten België. Ik mocht niet naar concurrentie gaan. Dus ik had eigenlijk... een akkoord met een club uit Qatar. Alleen er was nog één papiertje, één tekst in dat briefje, zeg maar. Dat moest veranderd worden. En dat was dus na de winterbreak.
Een betere wagen in het contract?
Nee, het was
een Lambo.
Het was in het papier van Beerschot dat ik weg mocht gaan.
Okay.
En dat de club had nog iets bijgezet.
Ja.
Maar dat moest eigenlijk weg. En dat week was tegen Union en toen zat ik opeens plots in de selectie.
Maak je een mooie goal?
Ja, had ik een mooie goal, een belangrijke goal eigenlijk voor de club gemaakt. En na die week, ja, toen zag je gelijk verandering. Je zag gelijk dat de Losada me toch dacht van, hey, misschien heb ik hem toch wel nodig. En dus dat stukje tekst wat in de brief moest, is eigenlijk nooit was niet meer weggegaan. Want ja, had toch het gevoel misschien dat hij me nog nodig had. En daarna heb ik altijd, na de wedstrijd heb ik altijd in basis gespeeld.
Dat is ongelooflijk hoe het van details kan afhangen. Hè? Je moet geluk hebben. Jouw aankomst bij Beerschot, je speelde een eerste amateur. Door een blessure raak je dan uit het team. En dan heel lang niet meer mogen spelen. En klopt dat verhaal dat je dan zelf met de trein heel het land hebt moeten afreizen om die wedstrijden bij te wonen? Dat heb je me ooit verteld, hè? Dat is te zwaar. Hè?
Ja, so Mark Bryce was a guy who wanted the players to attend every game.
Yeah.
So, and I didn't have a car. So I traveled to the... I was not even in the squad sometimes because I remember in Erste Amateur was only 16 people on the bench, if I'm not mistaken.
Mm-hmm.
So I was many games not even on the bench. So, and then there was games like in Serra, in Heist and stuff, when I had to take the train, you know, like in the morning to wake up, you know, your team is playing in the amateur league. And you come from like big teams, CSK Sofia and stuff, and Union Berlin. And then you have to take a train from Antwerpen to there, then to take a stop with the bus, and then tak, you're in Serra. It was a little bit painful, but you know, from these stories now, I can make nice memories and. You know, the journey was a nice journey.
Ja, want wat hij allemaal heeft meegemaakt, Tarik, met clubs, is onwaarschijnlijk. Hè? Van, ik denk dat alle clubs failliet gingen. Kan je hem eens omschrijven, zijn warmbloedigheid als goed mens? Hoe zie jij hem? Heb je daar een verhaal van?
Ja, Dennis is sowieso een hele goede mens. Kijk, als je hem aankijkt, ga je denken, dan ga je een andere beeld krijgen van hem. Maar hij heeft echt een hele goede hart. Hij zat altijd positief wat er ook gebeurt. Geeft altijd positieve tips natuurlijk altijd. Dennis is altijd, ja. Hij is een hele, hele rustige gast eigenlijk. Terwijl als je hem zo aanziet, als je naar hem kijkt, dan zal je dat niet snel denken.
Het is een possie, ja.
Had ook een verhaal ooit van hem verteld over dat hij niet spelgerechtig was in Sofia.
Which one? Which one?
You need to wait for your papers.
Hij was in Scotland.
Ah, in Scotland, ja.
Echt een mooie cultclub. Ze hebben er Hibernians, maar ook een Heart of Midlothian in Edinburgh. Ik ben er ook eens geweest. Daar ben je eigenlijk van de jeugd, denk ik. Of hoe ging dat?
Ja, ik heb in de under-19s youth system. But the problem was there, when I came to Hearts, I had a Ukrainian passport. And Ukrainian citizens were not allowed to work in Scotland at this time.
Yeah.
Yeah, and plus I was under 18, so I didn't have a work permit. So I could not sign professional contracts or any contract at all. So I came there as with a student visa. So I had to make a student visa. And the problem is, if you make a student visa, you have to go 21 hours per week to study. So I actually missed all the trainings because I had a study plan in the college. Every day, a part of Wednesday, I had to go to college. So basically, I came there to make my career. But then for the first 7 months, I could not even participate in trainings because of my studies.
Yeah.
Morning from 9 till 3 or something, I had to go to college. And then I remember college was done. I took the bus straight away. I was running to the bus. Took the bus number 34 to Riccarton, to the Hearts Academy. And I tried to somehow catch up with the group, but I never made it because they already stopped training at 1. Then I went to lunch. So sometimes I saw some guys, like say, hey, they were just leaving. I just came in. So the team didn't even know me. They thought I'm gone. They said, yeah, this player is not even here anymore. So the first, like I said, 6-7 months, I was just by myself coming to the academy at 3 o'clock, training myself in the indoor.
Helemaal alleen op jezelf?
Ja, mezelf.
Dat is mentaal wel heel lastig, hè? Zelf tegen een muurtje trappen of jong leren.
Ja. Yeah. No, but this, to be honest, this made me the person I am now, the player I am now. So 6-7 months, I was really working hard. Also, a little bit for the big people to see, you know, because I knew that there was always a window.
De voorzitter en
there was a window towards the field.
Dat ze jouw motivatie zagen en misschien geven hem een kans.
Yeah, the thing was then it was the Christmas break. So I was 6 months at Hearts, and I think I trained with the group maybe 7 times only. So nobody knew me, nobody knew my qualities. So and then I went to Germany on holiday for 2 weeks, and I wanted so I called my coach Darren Murray. What's going to happen now with the ticket? You going to buy me a ticket or how I have to buy it? And he was like, Dennis, I think we're not going to take you anymore, like because you know the situation is a little bit hopeless. So I said to my mother, I go now. So my mother booked a ticket for me. I didn't have money back then.
No.
I didn't have this contract. So my mother booked the tickets. I was Christmas Eve, I think. I landed in Scotland. And the whole team was off. Only the first team was training. Because in Scotland, they play all the year long. So I came there and everybody was like, oh, why is this guy here? And I was myself, after the first team, training on the field, 2-3 hours, running, sprinting, just on purpose to show, look, I'm here. Don't forget me. And that kind of gave me the chance.
Yeah.
And they saw me. Then they said, okay, Dennis, we give you the next 6 months. You can prove this to us now.
Okay.
I got my German passport on my 18th birthday in February. And then I started to play and I had a really strong season. The next season after, I became Young Player of the Year. I was the captain. And I signed my first pro contract due to, I think, never giving up.
Dat is volharding, hè? Dat is gewoon lekker even doorbijten. Dat is voor jou ook wel het geval geweest, Tarik. Want voor hetzelfde geld was je gewoon geen prof geworden. Hoe ging dat voor je profjaren?
Ik wou altijd al prof worden natuurlijk. Ik speelde amateur altijd. Maar altijd wel op een hoog niveau. Waar je tegenover betaald voetbalclubs speelde, zeg maar.
Wat selecties waren dat dan in het amateurvoetbal? Heb je ooit gespeeld ook voor de KNVB?
KNVB ook.
En dan werd er een selectie van spelers tegen profs, of hoe ging dat?
Ja, dat was ook. Dat was, zeg maar, je hebt je eigen club, amateurclub. En dan heb je selectie, daar gingen ze spelers scouten van amateur. En dan maakten ze eigenlijk zeg maar 18 man van. En het ging steeds per regio. Hoe jonger het was, eerst was het Noord-Holland, dan was het wat groter. En uiteindelijk was het heel Nederland. En daar hoorde ik ook bij. Beste 18. En speelden we allemaal wedstrijden tegen profclubs en En ja, en er was eigenlijk nooit eigenlijk een moment geweest om die kans om ergens te kunnen stage lopen of te tekenen eigenlijk.
Nee.
Eén keer heb ik dat wel meegemaakt bij Groningen. Dat was toen ik bij 18 was ongeveer. Dan werd ik gescout door de vader van Ronald Koeman. Die is nu overleden. Ik heb daar dus stage gelopen. Eerste ronde gehaald, tweede ronde gehaald. Derde ronde hoefde ik niet te gaan eigenlijk. Omdat we in de kampioensfase was. En we speelden dat weekend in Be Quick. Dat is een grote amateurclub in Groningen.
Ja.
Dus de voorzitter van de club had gezegd van ja, beoordelen maar van dat op die wedstrijd. En dus eigenlijk beter voor mij, want ik wist ja, we gaan winnen van Be Quick. En dus we gingen daarheen, hadden we ook gewonnen met 5-2. Had ik 3 keer gescoord en een assist. Dus ik dacht, ja, ik speel volgend jaar voor FC Groningen. En daarna hoorde ik niks meer eigenlijk. En toen heeft mijn broer na een paar dagen zelf gebeld. En ik was er daarnaast. Ik wou weten wat er was gebeurd. En toen zag ik mijn broer praten en ik zag hem met tranen in zijn ogen. Ik dacht, klopt iets niet? En toen ja, was het een beetje teleurstellend. Want Groningen heeft gehoord dat ik voor in de jeugd voor Ajax of Utrecht ging kiezen, omdat het dicht bij huis was. Want anders moest ik in de play gezien. En dat heeft de voorzitter dus gezegd van de club waar ik speelde. Maar dat was eigenlijk nooit waar. Ajax en Utrecht waren eigenlijk nooit concreet. Hadden nooit concreet interesse in mij. En dat was pijnlijk. En Groningen had nog... De vader van Ronald Koeman had nog beloofd dat ze nog een meeting zouden doen. En misschien toch nog een speler in de selectie, A-selectie, te proberen. Niet A, maar A-junioren, zeg maar. Mm-hmm. En dat ging uiteindelijk niet meer door. Dat kon niet meer. En dat was eigenlijk een jaar dat de enige kans was. En ben ik gelijk naar een amateurclub gegaan. Ik dacht, ja, ik wil hier nooit meer spelen. Dus
ja,
ik wil me ook uitschrijven. Probeerde hij me nog over te halen met ja, wat wil je verdienen? Ik geef je wel wat je wilt hebben, bla bla bla. Als jeugd amateur voetballer, ik dacht van nee. Maar ging het niet om het geld. Het was gewoon een mooie kans om mijn droom te volgen. En ben ik gelijk naar een andere club gegaan.
Toen deed je ook nog allerlei baantjes om te overleven. Wat heb je allemaal gedaan in je leven?
Ja, ik ben eigenlijk al begonnen toen ik 12 was met reclamefolders. Bezorgen en hoe ouder ik werd, uiteindelijk bij de Albert Heijn supermarkt. Daarna heb ik heel lang in een Turks restaurant gewerkt, als broodjes maken en ook koerieren.
Was je een goede kok?
Nee, het was makkelijk hoor. Het was echt zo kebab en, kebab maken, zeg maar, dat was makkelijk. Maar ook heel veel koerieren gedaan in het restaurant. En ik heb ook nog in McDonald's gewerkt.
Ja.
Pizza's,
aan de kassa of effectief achterin? Nee,
burgers maken, burgers.
Dat wat is het geheim van een goede burger, Tarik?
Veel saus.
Ja?
Veel saus erop, ja, dan,
om de smaak te verbeteren.
Ja, ja. Ja, dus McDonald's was heel zwaar ook gedaan. En ja, en daarna op mijn 21-jarige leeftijd, wanneer ik had een nieuw contract getekend bij Sparta Nijkerk.
Ja.
Die zouden mij ook een normale job geven. Dus eigenlijk kon ik dat Turkse restaurant, kreeg ik een normale job.
Wat is een normale job?
Niet een normale job, maar beter. Ik kreeg een wagen van de club, van de amateurclub. En dan moest ik Polen en Bulgaren ophalen. En dan moest ik ze brengen naar de, naar de werkplaats.
Ja.
En dan moest ik noteren wie er was.
En dat was een normale job?
Ja, dat was een betere job, hè. Dan Pieter Corina.
Ja.
En toen... En dus ik had 2 salarissen, want ik kreeg ook nog betaald van de amateurclub.
Ja.
Dat was wel ideaal. Voor 21 jaar kreeg je toch 2 lonen. En toen plots kwam Telstar. Toen op amateurbasis...
Wel een mooie club ook, hè?
Ja, zeker een hele mooie club. Ben daar zeker dankbaar voor. Hebben me gezegd van ja, je mag komen, maar we hebben geen budget. Je krijgt reiskosten en dat is het. Ik dacht van ja, weet je, ik had genoeg gespaard destijds. Ik ga wel een jaartje inzien. En toen in de voorbereiding na 4 of 5 weken we hadden een oefenwedstrijd voorbereiding tegen NEC. En na die wedstrijd kwam iemand van NEC naar me toe en zei van ja, je bent een gratis speler. We kunnen je eigenlijk gewoon weghalen, we willen jou ook hebben. Had Telstar gehoord en kreeg ik gelijk een voorstel ook van Telstar. En ik dacht, ja, ik ben nu al 5 weken hier, ik heb een goed gevoel hier. Ik kreeg veel vertrouwen van de trainer, dus dan kreeg ik na 5 weken gelijk een profcontract.
Ja, ongelooflijk. Wat een levenservaring ondertussen opgepikt allemaal. Hè? Hij geeft jou af en toe ook levenslessen en advies. Hè? Wat is het beste en het slechtste advies dat hij jou al heeft gegeven in het leven?
Yes, you know, Tariq is a lot of experience. He is married, he has two daughters. So, in my opinion, he's a big father figure and stuff for him, for his daughters. So me, the story of him, I wanted advice from him. Because me, I had a relationship before.
Je had een relatie met een vrouw. Je dacht, ik ga naar een relatiebureau Tissou Dali en ik vraag wat hulp hoe ik dat moet aanpakken.
The expert, yes. Yeah. So, I never have relationships. Maybe you know me. I'm so handsome and I have many girls waiting for me.
Yeah.
No, but I had a girlfriend and it was going not so good at some point. So I was a little bit sad and Tariq saw me. You know, I was playing shit every game. I made some mistakes. You know, and so Tariq spoke to me. What's happening? So I told him the story. I have some problems with my girlfriend back then. Give me some advice. So I remember after lunch, we are always sitting in the loge talking, drinking coffee like for 30 or even 1 hour. He was explaining to me, do this. And I thought, oh, this guy, he's a lot of experience. He speaks like a real prof. So then I said, do this, because there was one situation and he told me exactly what to do. I said, okay, I'm going to do this. I just waited, then went home. I waited for the moment to happen. And this happened, so I thought of Tariq. And I said what he said to me.
And in one sentence, in één zin, what was het advies?
The advice was just say, you keep talking about your previous relationships, where are they now?
Ja, waarom zijn ze verdwenen als ze zo perfect waren? Praat er niet zoveel over. Waar zijn ze nu dan? Ze zijn weggelopen, dus zo perfect was het niet.
Yeah, you're here with me now. You're here with me.
Yeah.
And when I first met you, where are they? You were alone. So I took this advice, I said it, and they had a big fight. Like really big. I remember I was crying. And then we finished.
Tariq,
thank you.
Voel je je schuldig, man?
soms wel.
Ja. Maar je had wel een punt, vind ik.
Want ik zag wel dat hij echt heel veel van haar hield. En hij kreeg zo'n gevoel dat hij niet goed genoeg voor haar was. En ik vond, hij was gewoon heel goed voor haar. En toen zei ik van, ja, al die exen zo goed dan voor je zijn. En waarom laten ze je dan in de steek? En dat kwam heel hard aan. En na die dag was eigenlijk game over voor hem. Hey,
zullen we er eens een doelpuntje van Dennis bij halen, Tariq? Wat denk je? Wil jij dat eens zien, hoe die scoort?
Graag.
Ja, gaan we eens een goal van jou bekijken, Dennis?
Let's do this.
Een doelpunt van Dennis Prisjenenko voor KMSK Deinze.
En zo nu toch nog een grote kans in die tweede helft voor Deinze. En wie weet volgt er nog eentje, want Mertens koopt hem terug in het bak. De bel doet naar Prisjenenko! Gehad in deze tweede helft door tegen Westerland, dat beter aan het voetballen was ten opzichte van de eerste helft.
Tariq, voor de mensen die geen beeld hebben, maar enkel audio hebben in de wagen of zo, of een bad, leg eens even uit, hoe ging die goal?
Dennis schiet misschien in het seizoen misschien 20 van dit soort ballen. Of ze vliegen uit het stadion, of ze liggen erin. En dit keer ging hij erin en het was een pegel.
Ja. Hoe voelde dat, Dennis? Want je scoort niet elke week, hè?
Ja, het felt nice, because it was against Westerlo. And Westerlo's
de toekomstige kampioen. Die zijn kampioen.
Let's say Westerlo. How is it going at the moment? Yes. So I scored against them, the winner, the 2-1 in Deinze. So it felt really nice. And especially because my friend, it's the second coach of them, Mo Misoudi.
Oh ja, Mo.
So yeah, so I was really happy, because I remember this night I went to his bar. Like this, I came.
Ja, die heeft een wijnbar in de, wat is het, in de Volkstraat, denk ik.
Volkstraat.
Ja. Hij heeft ook goede hapjes. Ja, hij heeft ons een keer getrakteerd. Ja, een leuke goeie kerel, hè? Goede hapjes.
No, I came there like the big player. I was with Rafa. I ordered like 10 bottles wine.
10 bottles?
No, I don't know. I don't remember. But it was nice to take the piss out of him. But yeah, then the next week we lost and they won. So
yeah,
I forgot about this goal.
1B, ik kijk ook nog veel wedstrijden in 1B. Zou je kunnen zeggen, bij wijze van spreken, dat iedereen nog in aanmerking komt voor die tweede plek? Want die pakken elkaar constant punten af. Hè? Is het nu Deinze of Waasland Beveren of RWDM? Lommel zelfs misschien ook? Noem maar op.
Ja, yeah, you know, like our coach always says, Wim de Dekker, he always says, you know, the second place is there. You know, everybody, this is actually there. You just have to take it.
Yeah.
You know, and at the moment, nobody, it's maybe they're afraid to take it or inexperienced enough, not enough experience. So, but yeah, this second place is just there and there's still 12 games to go. And I'm positive. I have lots of experiences. I was champion twice in this division, White Star and Berškot. I played 3 finals. So, and to be honest, for me, to promote this way, maybe on the last day of the championship, somehow, lucky results somehow, than to play in the playoffs, this is much better, much more interesting to remember than to promote as a champion, you know.
Ken je de naam van het stadion, beste vriend?
Which stadion?
Van Deinze.
Ja, Dakota. Dakota Stadion.
Ja, maar het was ook het burgemeester van de wielenstadion, denk je dat het was. Zeg, die voorzitter van jullie, die heeft grote plannen, hè? Die wilde toch een hotel opzetten, was het allemaal?
Ja, Denijs van der Weren.
Ja.
Really top guy.
Betaalt ook goed.
Betaalt goed.
Beter dan bij Beerschot, of niet?
Beter dan bij Beerschot.
Ongelooflijk.
I'm fucking rich now. No. He's, I like him very much, to be honest. He is a guy who, to be honest, I like this person who have balls.
Yeah.
He seems like he has big balls and he has plans. He, the way he acts, he doesn't care what people think of him.
Is hij al komen kijken, Tarek?
What?
Is hij al komen kijken?
Ah, yeah, kom.
Ja?
Kom to Deinze.
Nee, he asked.
Ben je al komen kijken?
I come to look. Nee, ik ben nog nooit komen kijken.
TV toch wel dan?
Ja, je moet gevaccineerd zijn natuurlijk ook, hè? En dat heb ik nog niet geregeld, dus nee. Dat is het grootste probleem.
Oké. Jouw toekomst, droom je niet opnieuw van het hoogste niveau? Dat kan misschien met Enze, wie weet.
Ja, yeah, it's possible. Like I said.
Want waar had je de opties na Beerschot? Je kon nog naar eerste klassers, denk ik.
Ja, yeah, so first, I had some offers. I had some options in Belgium, but not concrete offers. So I'll not speak about it. But I had some concrete offer from CSK Sofia, my ex-team, where I played. They're in the Conference League this year.
Yeah.
But I actually decided to for Deinze,
yeah.
Because of personal reasons.
Zeg maar, die aanbiedingen van die andere teams in België, je hoeft de namen niet te noemen, zeg gewoon in welke kleuren ze voetballen.
Blue and black, Club Brugge, to be honest. But,
that's no, yes.
But shit team, you know. What Champions League to lose every game, I don't want this, you know.
Schitterend. Heren, Matsu, die heeft de prijs gewonnen. De goed als award, trainer van Union. Nog eens even een actualiteit te trekken. Union, daar hebben we het al heel veel over gehad. Ik wil jou eens even horen als spits. Ja, wingerspits, wat ben je? Je bent het eigenlijk allemaal. Over Van Zijre Oendaf. Hoe kijk je naar die jongens?
Ingespeeld. Ze staan samen heel goed ingespeeld. Die weten wat ze van elkaar verwachten. Die weten hoe ze elkaar kunnen gebruiken. En een beetje hetzelfde, net als wat ik met de Holzhausen bij Beerschot had. We waren altijd net een seconde eerder dan de verdediging.
Dat je het voelt, waar
ja,
die komt.
Dat je het gewoon voelt. Ja, dat maakt het voetballen wat makkelijker. En ik denk dat ze elkaar zeker nodig hebben om veel punten te pakken.
Ja. Heb je een mening over de trainer? Heb je er al contact mee gehad? Of heeft hij Matsu? Nee. Hoe hij het neerzet misschien?
Knap. Zeker. Ja. Het enige wat je kan zeggen is knap. Kijk,
ze halen snel ballen terug, hè? Hoog op het veld.
Toch ons niet. Toch ons waren ze met z'n allen aan het verdedigen. Maar,
dat zal dan aan jou gelegen hebben.
Nee, niet aan mij. Ik denk dat het wel gewoon een feit is. Tegen ons,
lastig.
Tegen ons hadden ze het lastig. Denk, hun efficiëntie is gewoon hartstikke hoog. Dus geef ze maar geen gelijk als ze zo die punten pakken tegen ons. Maar voor de rest, heel mooi, mooi hoe ze het doen.
Ja.
Knap als ze dit vol kunnen houden.
Kunnen ze de hoofdvogel afschieten, denk je?
Wat doet u?
Ja, de titel pakken. Kan dat?
Ja, alles kan. Hè? Als ze dit vol kunnen houden, want, dan kan alles gebeuren. Want we pakken en blijven hun punten pakken. Hè?
Ja. Heb je Club Brugge gezien tegen Anderlecht? Ja. Wat vind je van het niveau van dat soort teams? Want die zijn samen met jullie ook kandidaat voor die eerste plek natuurlijk. Hè? Brugge misschien wel de ultieme favoriet op basis van een hele succesvolle jaar, veel kwaliteit. Noah Lang bijvoorbeeld, ken je Noah Lang?
Ja, Noah Lang ken ik.
Hoe praten jullie met elkaar?
Noah Lang is heel ambitieus ook. Hij heeft grote plannen. Ik denk, hij is gewoon een goede speler. Ik denk dat hij zich aan het klaarstomen is voor misschien een grotere competitie. Ik denk dat hij kan dat zeker aan. En is gewoon nog spelen met heel veel individuele kwaliteit. En die kan uit het niets dingen creëren.
Ja, ja. Droom is hardop. Wat voor teams, stel dat hij zo blijft progressie maken, Tarik. Waar zou die nog heen kunnen? Wat zou een competitie zijn voor hem?
In my opinion, he could be a player for the Spanish League. He is from La Liga.
En welk team?
Espanyol.
Espanyol Barcelona.
Barcelona.
Mooi compliment, hè?
Absoluut.
Mooi club.
Ik dacht wel dat hij wat hoger ging mikken.
No. Nee. Lucky season this year, so.
Voetjes op de grond.
Yes, voetjes op de grond. No, but he, in my opinion, he can play higher. I also said it in 1B when he played there. I said, why are you still here? You know, and in Ghent, he's the best player of Ghent, in my opinion. He's he's the top goal scorer and stuff, and he creates the most chances. He misses a lot of chances, but to create them is most important. So, and I'm really happy for him. Happy for him how he's developed. Also, for his family and stuff, because I know what ambitions he had, what dreams to take care of his family. So I'm really happy for him, and I hope he will sign a big contract with Ghent or somewhere else.
Ja, again. Jullie wonen ook nog allebei, denk ik, in Antwerpen. Hebben nog veel contact met jullie ex-Beerschotmakkers. Dat is heel, heel lastig aan het worden, Beerschot, dit seizoen. Denken jullie dat er nog een kans is dat ze het halen?
Ja, kijk, je ziet wel dat de concurrentie natuurlijk ook gewoon hun punten pakken. En ik denk dat we niet lang kunnen wachten. Ik denk dat
het moet echt
dit moment zo snel mogelijk gebeuren om een reeks neer te zetten. Niet één keer winnen, dan weer 2-3 keer verliezen. Het is echt, ja, ze moeten het echt zien als finales.
Ja, hoe spreek je, want Holtzhuis is een heel goede vriend van jou. Hoe spreken ze erover? Hoe zit het mentaal?
Mental is difficult now, obviously, with the results, and it's difficult to go into the position right now, because last year we were so good, and this year, yeah, but I see Rafa, he's still very positive, he's still, he loves the club, he loves the city, and I know him, and he does everything to stay somehow in this competition, but yeah, to put myself in his position, I cannot, because I've never been really fighting for relegation. Like this with Beerschot. It was always the opposite way. So, but I still believe they're going to do it.
Okay.
I'm ambassador for the club. I will never speak anything bad about the club. So I really believe that if they maybe get the points from Standard, it's possible. Yeah. Because the game was cancelled. Yeah? So I hope they will get it. And then 2-3 games winning and then everything is okay.
Je had het over Holtzhuizen, daar gaan we mee afronden. Ik heb dan een beeld, ik heb lang met Rafa gesproken over zijn verleden. Hij had het dan over een wedstrijd tegen Roma, dat hij tot die toch af en toe eens kon dollen. Ik wil van jullie, om af te ronden, nog één mooi verhaal hebben, dat jullie tegenover een grote voetballer stonden, met naam waar jullie tegen gevoetbald hebben, misschien zelfs in de amateurselecties, dat je als herinnering meepakt. Wat is de grootste voetballer waar jij tegen gevoetbald hebt, of één van de?
Let me think. You know already? If you know.
Jij hebt met de amateurselecties toch tegen die profs gevoetbald?
Ja, maar dat is in Nederland.
Zijn er geen oranje boys bij die ondertussen...
Ja, Frenkie de Jong heb ik wel tegen gespeeld.
Zit er dan nog herinneringen van in je hoofd? Want die was toen nog niet de Frenkie de Jong uiteraard van nu.
Nee, nog niet de Frenkie de Jong. Enige wat ik nog van Frenkie de Jong was volgens mij Donny van de Beek. En Onana was op doel. Dat ik daar wel een mooie doelpunt had gemaakt. Waar ik eerst Frenkie de Jong doelde en daarna Onana. Dat is het enige wat ik nog heb.
En deed je dan zo?
Nee. Dat deed ik niet. Ik weet wel, op training heb ik ooit tegen Mubarak Boussoufa gestaan. Bij de belofte van Marokkaanse elftal.
Ja.
Ik denk dat was de meest mooi om naar te kijken tijdens in een wedstrijd. Wat hij liet
zien. Een lekkere voetballer, hè?
Ja, niet normaal. Ja,
Bark. Good old Bark. Jij om af te ronden, zit er nog iets in je hoofd?
Ja, yeah, I remember I played against Hulk, you know, from the name.
Oh, Hulk.
From Hulk, ja. Yeah, yeah, yeah. We played against Zenit St. Petersburg with Sevastopol. And we lost 2-0. But it was a good experience to play against him. And I remember, maybe you don't know, but a player like Kokorin, he was at this time, he was one of the best strikers in Russia, I remember. He was playing in Dynamo Moscow. And I remember, I started the game, and it was the first action. I tackled him really hard. He was crying and stuff. Everybody came to me. After like 8 minutes, it was now a duel. I killed him again. So they were really scared, and the coach of them, he screamed. and actually I had to come off after like 12 minutes because their coach just said, this guy, if he continues to play, we will not play anymore. So our coach took me off after 12 minutes or something.
Geweldig verhaal, hè? Heren, hartelijk dank voor jullie komst. Waren leuke verhalen. Dat moeten we nog eens ooit opnieuw doen. Fantastisch. Dankjewel, Tarek Tissoudali.
Leuk.
Dankjewel, Dennis Pischenenkel.
No problem.
Voilà, je kan het allemaal herbekijken, herbeluisteren op al je favoriete podcastkanalen. YouTube, op 11, Pro League, kort het ook heruitgezonden. Ga het maar eens zoeken, je komt het wel tegen. Graag tot de volgende keer. Bye bye.